oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten.
But though Israel didn't start this war, Israel will finish it.
En wordt het Biden of toch weer Trump?
Crooked Joe Biden has been a disaster.
De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om 3 uur op BNR en altijd in je podcast-app.
Dit is een BNR-podcast.
The ladies not for turning.
If you want to go out now, but if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
Are you excited about another election?
You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly...
Je luistert naar Van Beckhovens Britten, een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks van BNR. Dag Lia.
Hallo Connor.
Ja, het meest opvallende nieuws van deze week, dat komt uit Schotland, waar Humza Yousaf zijn aftreden als premier heeft aangekondigd. Yousaf zat er pas een jaar, Lia. Wat is er misgegaan?
Precies, en hij is pas 38, dus je zou zeggen, nou, die heeft nog een heel leven te gaan.
Ja.
Als bovendien ook leider, hè, de eerste leider van, moslimleider van de westerse democratie. Maar wat er misging is, hij stond voor een keuze begin deze week. Of hij kon aftreden en de eer aan zichzelf houden, of hij kon wachten totdat hij later deze week in één motie van wantrouwen, 2 werden zelfs tegen hem ingediend, totdat die moties hem wipten. Dus ja. Voor het eerst en trad af. En dan wil jij weten waarom.
Ja, dat klopt.
De reden is dat hij regeerde, zijn Schots-Socialistenpartij, de SNP, hij regeerde in een coalitieakkoord met de Groenen. En dat heeft hij beëindigd. Wat hij heeft gedaan is de stop trekken uit dat coalitieakkoord. Dat was een ontzettend ambitieus akkoord met hele duidelijke klimaatdoelstellingen. Bijvoorbeeld terugdraaien van het broeikaseffect met 75% binnen 6 jaar en zo. En dat was niet langer haalbaar, zei Yousaf. Dus onder druk van zijn fractie, van zijn achterban, van de kiezers, trok hij een streep door dat akkoord. Maar hij deed dat heel erg onbehouden, heel erg onceremonieel.
Ja.
Hij zette ook nog eens 2 ministers van de Groenen uit zijn kabinet, weet je wel. Dus het was heel erg... Ja, ondiplomatiek eigenlijk en niet handig politiek. Hij maakte een beoordelingsfout. Want wat er gebeurde is dat in plaats van, zoals hij hoopte, door te kunnen blijven regeren als eerste minister van een minderheidsregering, met gedoogsteun van de Groenen zeiden, ja joh, bekijk het maar. Wij doen gewoon niet mee. Weet je wel, wij gaan ook achter zo'n motie van wantrouwen staan, want het vertrouwen is weg.
Het is echt een beetje een eenzijdig ongeval dit, hè? Hoe heeft dat kunnen gebeuren, denk je?
Nou, ik denk, kijk, dit is dus wat ik zei, echt een beoordelingsfout. En als je kijkt naar zijn verleden, politiek verleden van Yousaf, dan is dit ook niet de eerste. Hij maakte als minister al niet fantastisch veel indruk, weet je wel. Hij is eigenlijk zijn hele politieke loopbaan, die nog niet zo lang is, beschuldigd ervan dat hij niet erg veel uit het raam keek om te kijken wat er nou precies werkte, nogal ideologisch begaan was met hetzelfde beleid als zijn voorganger, Nicola Sturgeon. Hij maakte nogal eens haastige, ondoordachte besluiten. En weet je, Conor, wat ook denk ik meespeelt, hij had heel weinig om op terug te vallen. Hij was gewoon nooit enorm populair.
Ja.
Zoals je zei, hij was 3 maanden geleden gekozen met een hele kleine minderheid. Echt op het nippertje won hij dat leiderschap. En met heel weinig enthousiasme. Weet je wel, hij was de continuïteitskandidaat die dat beleid van Nicola Sturgeon moest voortzetten. En ik vond het ook wel, hij zei, ik weet niet of je het gezien hebt, maar hij gaf die afscheidsspeech maandag. Hij was dan ook heel erg geëmotioneerd op een gegeven moment. En hij zei ook dat hij niet begrepen had hoe kwetsend zijn besluit was geweest voor mensen uit de Groene partij, om dat coalitiepact op te schorten.
Ja, en kun je me wat meer vertellen over de situatie waar dit eigenlijk uit voortkomt? Want de Groenen waren nodig voor een meerderheid. Volgens mij is het in Schotland al wat gebruikelijker dan in het hele Verenigd Koninkrijk om een coalitie te vormen, toch?
Absoluut, absoluut. Coalitieregeringen zijn bijna te doen gebruikelijk in Schotland. En ja, hij zegt dus dat groene akkoord op vanwege het niet halen van die klimaatdoelstellingen. Maar ook omdat hij niet meer achter een heel erg omstreden genderpolitiek stond. Hè, waarbij jongeren onder de 18 puberteitsremmers kregen voorgeschreven. Dat was veranderd. Dat werd veranderd. Eerder stond zijn partij daar wel achter. Sterker, de Schotse nationalisten hadden zelfs aan genderidentiteit. Weet je wat, daar hebben we het ook over gehad een paar weken
terug. Ja, zeker een paar weken terug. Ja.
Die anti-haatwet, nou, dat was van Justus' partij. Dus die hadden daar een anti-haatwet aan gehangen. Maar dat viel niet goed. Ik bedoel, er was druk van de meer conservatieve fractieleden uit de Nationalistische Partij, van de achterban en van kiezers. De SNP daalt echt voortdurend in de peilingen. En daarom, denk ik, haalde Youssef ook bakzeil. En dat was eigenlijk de spreekwoordelijke druppel. Omdat, het opzeggen van dat klimaatakkoord, nou, dat viel slecht, maar dat was nog wel te verkopen geweest. Maar vooral activisten binnen de Schotse Groene Partij identificeren zich heel sterk met het trans-onderwerp. En dat op de helling ging veel te ver. Dus ja, dat betekende einde Youssef.
Ja, en hoe gaat het nu verder? Want hij doet een stap terug. Dan zal er waarschijnlijk een nieuwe kandidaat komen vanuit de SNP. En moet hij dan op zoek naar een nieuwe coalitie? Of hoe werkt dat?
Juist. Het probleem blijft.
Ja.
Zoals je zegt, de nationalisten zoeken een nieuwe leider. De derde in anderhalf jaar. Tot die tijd blijft Hamza Youssef aan. Ja. Maar wie ook opvolgt, de problemen voor de Schotse nationalisten gaan daarmee niet weg. Sterker, die zijn veel groter dan één enkele nieuwe leider. Die, zoals je zegt, ook als minderheidsregering door moet. Daarom ook dat het niet onmogelijk is. En je hoeft daar niet vreselijk veel fantasie voor te hebben. Om te bedenken dat zo'n nieuwe SNP-leider opnieuw kan struikelen. Waar over een motie van wantrouwen. En dan zit je met nieuwe verkiezingen die voor een nieuw Schots parlement en een nieuw Schots bestuur zullen moeten worden uitgeschreven. Dat zou best kunnen, ja.
Ligt het voor de hand dat er een andere coalitie gesmeed kan worden? Of kijken ze dan weer naar de Groenen op het moment dat Youssef een stap terug heeft gedaan? Is misschien daar de kou ook uit de lucht?
Dat zijn de punten die inderdaad nu aan de orde zijn gekomen. Want ik denk, Youssef was niet makkelijk misschien om mee samen te werken. Een veel ervaarder bestuurder, John Swinney, destijds ook, als ik me goed herinner, ja, destijds ook inderdaad waarnemend leider onder Nicola Sturgeon.
Ja, hij is lang de tweede man geweest van Sturgeon.
Precies,
ja.
Precies, lang de tweede man van Sturgeon. Heel erg ervaren en diplomatiek. En het zou kunnen dat wat makkelijker wordt allemaal. Maar weet je, als je het aan de kiezers vraagt, dan zeggen die echt, ja, die SNP, die SNP, de Schots Nationalisten, onze partij, hè, die bijna 20 jaar de Schotse politiek domineerde, die partij is gewoon de weg kwijt. Schotland zit met enorme problemen. Echt hele grote sociale problemen. Het onderwijs is verslechterd de afgelopen 17 jaar. Drugsmisbruik is nog steeds, en mensen die daaraan overlijden, een van de hoogste van Europa. Ja. Weet je wel? Voor heel veel Schotten is het echt een probleem om rond te komen. Dus honger, dakloosheid en al die onderwerpen, vinden veel Schotten, die zijn gewoon verwaarloosd. De SNP heeft echt veel te veel zich laten afleiden door cultuuroorlogen. Dus te veel cultuuroorlog, te weinig huis, tuin en keukenpolitiek. Dus misschien dat een andere leider een andere koers kan varen en daarom misschien wel met andere partijen kan samenwerken.
Het grote dossier voor de SNP is altijd geweest de onafhankelijkheid. Heeft het vertrek van Youssef daar nog invloed op? Of is het sowieso nu de SNP zo kwakkelt de laatste tijd dat eigenlijk weer op de lange baan wordt geschoven?
Ja, ik denk het laatste. Maar dat is inderdaad waar het bij de SNP over gaat. Die onafhankelijkheidskwestie, of dus ja. Het resultaat van de partij. En daarom bestaat ze al om af te splitsen van Engeland en Wales en dat te promoten. Nou, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Het lag al lastig sinds dat referendum van 10 jaar geleden. Hè, toen een meerderheid van Schotten besloot dat ze zich toch niet wilde afsplitsen van de rest van het VK.
Ja.
Nou, sindsdien heeft de partij zich dus gericht op binnenlandse politiek. En zoals ik je zei, steeds meer omstreden volgens de kiezers onderwerpen heeft ze aangesneden. Wat tot daling in de polls heeft geleid. Maar ik zie ook niet dat er een meerderheid bijvoorbeeld is bij de Schotten voor een referendum, laat staan voor afsplitsing van de rest van het Verenigd Koninkrijk.
Ja.
Het is wel interessant dat ook al gaat het niet goed met de SNP als partij, dat toch die voedingsbodem voor afsplitsing blijft wel bestaan. Weet je wel, ik bedoel, 10 jaar geleden was het 55 tegen afsplitsing, 45 voor. En de afgelopen 10 jaar is het, ik heb het net opgezocht, is het echt ongeveer tussen de 40, 45, 47% gebleven van mensen ja. die wel die afscheiding willen. Dus ik wil maar zeggen, dat leeft wel, ongeacht de problemen van die SNP.
Ja, dus voor de SNP is het van levensbelang natuurlijk die onafhankelijkheid, maar voor de onafhankelijkheid is de SNP dan toch weer niet zo belangrijk. Dat willen mensen met of zonder die partij.
En dat denk ik is het probleem. Kijk, het is heel moeilijk voor die partijen zelf ook om gemeenschappelijke grond te vinden zonder de onafhankelijkheidskwestie. De SNP is een hele brede politieke partij. Je hebt conservatieve leden, sociaal-conservatieve, fiscaal-conservatieve en hele progressieve mensen. Die zitten allemaal in die partij omdat wat ze bindt is belangrijker dan wat dan ook. Namelijk een zelfstandig Schotland.
Ja.
Over de rest zijn ze verdeeld. En het is de rest wat nu domineert. Begrijp je? Dus onder Sturgeon en met de Groene schoof de SNP op naar links. Maar nu dat allemaal op de langere baan staat, ja, waar staat de partij dan wel voor? Omdat ook, nogmaals, de hang naar zelfstandigheid is er nu niet. Dus de partij heeft ook geen strategie om een referendum te winnen.
Ja, en wat is dan het alternatief voor de kiezers? Lopen ze dan bijvoorbeeld naar Labour? Die zijn lange tijd natuurlijk zeer impopulair geweest in Schotland.
Ja, dit is echt heel goed nieuws voor Labour. Want Labour was inderdaad tot voor een jaar of 20 geleden de partij, de enige partij in Schotland ongeveer. De rest was allemaal veel kleiner. Totdat de SNP Labour inhaalde.
Ja.
Maar inderdaad, dit is deze crisisstemming in de Schotse politiek lijkt een beetje op de weerspiegeling van het zuiden. Hè? Weet je wel, in Engeland heb je hetzelfde. Daar zit ook een regering in Londen waar het ook crisis is. En waar ook Labour de meeste profijt van heeft.
Ja.
Nou, ik zag net 1 interessante peiling voorbij komen. Even kijken hoor. Ja, een peiling, zojuist gehouden. Dinsdagmiddag geeft aan dat als er nu verkiezingen zouden worden gehouden in Schotland, dan zou Labour op 34% komen. En de SNP op 33%. Dus Labour ligt 1 percentagepunt voor.
Ja, ja, ja.
Dus dat is echt heel goed nieuws voor de Labour-partij.
Mm-hmm.
Dat ze een kans maakt bij de landsverkiezingen wellicht. De grootste partij te worden in Schotland. Dat is sensationeel.
Ja, 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 absoluut. En bij de VK-brede verkiezingen is ook lange tijd natuurlijk geweest dat Labour heeft Schotland eigenlijk nodig om te kunnen winnen. Hè? Maar dat zat er natuurlijk de afgelopen jaren niet in. Is ook dat dus gekenterd?
Precies. En dat is het belang daarvan. Dat als er inderdaad landelijke verkiezingen zouden worden gehouden, ja. Dat nu Labour kan rekenen op behoorlijk wat zetels in Schotland. De conservatieven, die hebben maar een paar Kamerleden in Schotland. En zoals overal in het hele land zijn de conservatieven erg en min niet populair. Dus ja. Die gaan alleen verliezen leiden. Weet je nog, er was die grap heel lang hè, over dat er meer pandaberen in de dierentuin waren in Edinburgh dan er Kamer, conservatieve Kamerleden.
En je
conservatieve Kamerleden er waren. Twee. En toen één. Ja, ja, en toen waren twee van de wereld. Maar ik denk nogmaals, de SNP is dominant, maar gaat terrein verliezen. Aanleber bij de landsverkiezingen zeker later dit jaar.
Ja. Ja, die zijn nog ver weg, maar deze week is het wel alweer tijd voor lokale verkiezingen. Krijgen we weer van hetzelfde, grote overwinningen voor Labour, of zie je iets anders gebeuren deze keer?
Ja, maar inderdaad donderdag de gemeenteraadsverkiezingen in een aantal gemeentes in Engeland. En ook trouwens, er worden honderden duizenden gemeenteraadsleden gekozen, maar ook direct gekozen burgemeesters, Londen bijvoorbeeld, en politiecommissarissen. Dat is een interessant fenomeen. Dat is belangrijk. En dat mensen gekozen worden op hun persoonlijke populariteit, liever dan die van hun partij.
Ja.
Daar, dus twee haakjes, kon Boris Johnson ook twee keer burgemeester worden van Londen.
Ja, precies.
Omdat de Londenaren zo gek waren op de partij die hij vertegenwoordigde. Maar nee, maar iedereen was dol op Boris en daarom won hij. Maar inderdaad, het gaat slecht aflopen voor de conservatieven. De conservatieven die zeggen nu al dat ze 500 gemeenteraadsleden, dat is de helft van het totaal, zullen gaan kwijtraken. Dat doen ze om zichzelf al een beetje in te dekken natuurlijk. Maar het kan minder erg worden dan het er nu misschien naar uitziet. Want dan moet je kijken naar twee burgemeesters. Eén in Teesside, in het noordoosten van Engeland, Ben Hodgson. En één andere burgemeester Andy Street in de West Midlands. Beide, as we speak, in de peilingen liggen nek aan nek.
Hmm.
De twee conservatieve burgemeesters liggen net ietsje voor. Maar het interessante is, als je kijkt naar hun pamfletten bijvoorbeeld, dan maak je uit niets op dat deze twee heren de conservatieve partij tegenwoordig. Het gaat nergens in conservatief of blauw of vlaggen of nee, helemaal niet. Alleen grote foto's van de heren zelf. Want zij zijn waanzinnig populair. En ik denk dat dat heel veel uitmaakt, ook voor de landelijke verkiezingen. Want kijk, als het echt rampzalig wordt voor Sunak, omdat hij niet alleen 500 zetels verliest, maar ook deze twee burgemeesters, nou ja, dan weet je wat er gaat gebeuren. Hè? Dan heb je weer dan vallen we weer terug op het aloude scenario van paniek in de conservatieve regeringspartij. Dus dan gaat alles los, opstand in de fractie, dan worden weer coups gepleegd, sprake van lange messen, vervoerde kiezingen, tadadada. En dan zal toen ik zeggen, nou, als jullie mij opnieuw dreigen met afzetting, dan schrijf ik nu landsverkiezingen uit. Die moeten er toch komen dit jaar. Weet je wat, ik heb ze liever later, maar als het zo moet, dan doe ik het eerder. Begrijp je?
Ja, dus er staat nogal wat op het spel.
Er staat nogal wat op het spel. Maar als hij die twee burgemeestersposten voor zijn partij behoudt, kijk, dan zit er toch een zilver randje om zo'n rampzalige avond. En dan kan hij zeggen, zucht van opluchting, het valt nog mee. Met andere woorden, we moeten niet als conservatieven alles opgeven, ook al zeggen de peilingen van wel. We kunnen hier en daar nog zetels winnen en misschien wel bij landelijke verkiezingen meer dan je nu zou denken. Oh ja, en dan nog één ding over Sunak. Het wordt er alleen maar slechter op. Dit is een hele valse opmerking, maar ik wil hem je niet onthouden, die ik in de kranten tegenkwam. Het is nog erger voor Sunak, want hij is nu sinds het opstappen van Youssef niet langer de tweede slechtste regeringsleider van het land.
Zometeen praten we door over een opmerkelijk plan van Labour. Ze willen de spoorwegen nationaliseren. Nu eerst een korte break.
Opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
Lia, als Labour aan de macht komt, willen ze binnen 5 jaar de spoorwegen nationaliseren. Dat hebben ze op in hun speech bekendgemaakt bij monden van de schaduwtransportminister van de partij. En ze noemen die eigen plannen de grootste verandering op het spoor van deze generatie. Ja, droom ik nou of is dit ineens een heel concreet plan van Labour met een duidelijke signatuur? Dat hebben we al heel lang niet gezien, toch?
Klopt. Maar minder, helaas, minder radicaal en revolutionair dan je denkt. helaas, in ieder geval voor de Britten. Want, wat de Britten betreft, als je iets wil zeggen, echt populair is, dan zeg je, we gaan alles weer nationaliseren. Alle nutsbedrijven, vooral waterbedrijven. Maar inderdaad, spoorwegen, daar vallen ze ook voor. Het nationaliseren van die spoorwegen. Dus het is populair en iedereen zegt ook, want zoals het nu is, kan het niet langer.
Ja.
Of het er gaat veranderen, ik weet het niet. Kijk, god, waar begin je? Het is vrij rampzalig. Ik ben vaak in Nederland, zoals je weet, en ik ken ook het Nederlandse spoorsysteem een beetje. Maar het is toch een stuk moderner, het is sneller, het is toch betrouwbaarder. En het vervoert 2 keer zoveel passagiers als het Engelse systeem. Kun je nagaan.
Ja.
In Engeland is het onbetrouwbaar en gigantduur. Ik heb net even gekeken. Een enkeltje Manchester-Londen. Wat denk je? Een reis van 2 uur en 20 minuten.
Ja, ik geloof dat dat echt heel duur is. Ik zet in op 50 à 60 pond.
Maak er €100 van.
Jeetje, dat is wel echt heel erg veel.
Dat is een enkeltje. Natuurlijk kun je onder allerlei voorwaarden met speciale kortingen, weet je wat, bekijken als je 300 jaar eerder boekt, dan is het nog goedkoper natuurlijk. Maar inderdaad, het is zo fantastisch duur.
Hmm.
En dat is het probleem. Ik bedoel, ik heb vrienden die, ze bestaan, lid zijn van Manchester City, de club, en die naar Manchester City die wedstrijden gaan.
Mm-hmm.
En die treinen vanuit Londen zouden dus, wat ik je zeg, 2 uur en 20 minuten erover moeten doen. Als ze er al zijn, dan zijn er altijd treinen uitgevallen. En dat betekent dat de mensen die een eerste klas stoel bijvoorbeeld gereserveerd hebben, bij de trein die dan moet vervangen en later komt, worden ingehaald door mensen die van een eerdere trein komen, die ook uitviel, die ook recht zeggen te hebben op hetzelfde plaats. Dat zijn gevechten. Nog voordat je bij het stadion bent, heb je al die gevechten al gehad.
Ja.
Dus je moet niet zeggen, die vrienden van mij, je moet zeker niet ook met proberen als er een wedstrijd is van Man City in Manchester. Je moet zeker niet ook proberen in die tijd met een kinderwagen bijvoorbeeld, of met boodschappen, of laat staan in een rolstoel naar die stad te komen, is niet te doen.
Nee.
Maar goed, dus 30 jaar geleden is het Britse spoor geprivatiseerd en ja, eigenlijk zegt iedereen, dit is geen politiek statement, maar iedereen is toch wel ervan overtuigd dat dat mislukt is.
Ja,
De spoorwegen zijn in tientallen hele kleine stukjes gehakt die op de verkeerde plekken met elkaar concurreren. Ze zijn dus, en dat is het mooie van het hele systeem, Connor, ze zijn dus geprivatiseerd en toch betaalt de Britse burger €250 per seconde om de treinen op de rails te houden.
Mm-hmm. Ja, dat is niet zo best. En die prijzen zijn dus ook helemaal niet zoals je verwacht. Of tenminste, de pitch is altijd, hè, bij het privatiseren van iets. Is, dan wordt het makkelijker, komt er meer concurrentie en dan wordt het dus ook goedkoper.
Maar goedkoper.
Tegendeel is waar.
Ja, ja.
Maar Labour gaat het nu proberen aan te pakken. Je zei aan het begin, dat wordt hem niet. Waarom niet?
Nou, het was geen ouderwetse nationalisering. Wat Labour gaat doen, is dat ze meer gaat overlaten aan overkoepelende organisatie die al bestaat, Great British Rail. En Great British Rail gaat met spoorwegdeskundigen het hele spoornetwerk besturen. Begrijp je? Dus niet de staat. En wat GBR, Great British Rail, ook gaat doen, is dat ze ook zeggenschap krijgt over 10 spoorwegbedrijven. Op zich is dat ook niet nieuw, want er zijn al 4 bedrijven die in die handen zijn, in overheidshanden zijn. Net zoals Network Rail, dat is de organisatie die letterlijk het spoor, het fysieke spoor doet.
Ja.
Maar het moet ook goedkoper worden. Hè? Want wat je nu hebt, nogmaals, je geeft miljoenen uit, niet alleen als overheid om het spoor draaiende te houden, Maar al dat geld, die miljoenen die worden uitgegeven aan advocaten bijvoorbeeld, die voortdurend onderling ruzie maken over welk spoorwegbedrijf verantwoordelijk is voor de reizigers, voor het uitbetalen van compensatie aan reizigers. Ja. Weet je al, die de trein weer gemist hebben om al die redenen die we net noemden. Maar goed, onder Labour blijven dus wel particuliere spoorwegorganisaties de toegang krijgen tot dat netwerk, weet je wel. Ja. Maar ze gaan ervoor betalen.
Oké. Okay. Nou, we gaan het zien. 5 jaar vanaf november waarschijnlijk. Dus ja, tegen 2030 zou het dan wel geregeld moeten zijn.
Ja, kijk, het duurt nog een paar jaar voordat al die contracten met die geprivatiseerde spoorwegorganisaties, voordat die aflopen. En dat is het moment waarop Labour ingrijpt. En waarop Labour wil zeggen, in plaats van ze over te hevelen naar andere particuliere organisaties, doen wij het wel. Weet je wel? Hmm. Op zich moet ik je zeggen, niet nieuw. Dit is een conservatief plan. Dus het had veel eerder uitgevoerd kunnen worden. Waarom het niet gebeurd is, voor de Tories is het spoor geen prioriteit.
Ja.
Maar Labour is gek op treinen. Dus onder Labour gaat in ieder geval wel iets gebeuren.
Dankjewel voor deze week, Lia.
Tot volgende week.
Eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, 2 recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heide en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.